Zo, wat is het buitengewoon om zo de Heere God te aanbidden. En de liederen sluiten echt heel mooi aan bij de prediking. Ik ben er echt door bemoedigd, door wat we hebben gezongen met elkaar. En zo mooi hoe in deze liederen ook, wie God is. En ook dat Hij nog steeds de God van Israël is. En dat Hij nog steeds ook door Israël werkt en zal werken in deze wereld, dat in deze liederen ook zo mooi samenkwam. Het is vandaag Israëlzondag. Ik ben heel blij en dankbaar dat jullie daar ook aandacht aan besteden. En het is voorrecht om ook vanuit Gods woord met jullie te mogen delen. Israëlzondag is in 1949 al ontstaan in Nederland, in de Nederlands hervormde kerk. Dat de kerk toen heeft gezegd, de grote protestante kerk, de moederkerk van de protestanten in Nederland, de Nederlands hervormde kerk ging zeggen, nadat in 1948 Israël weer op de kaart van de wereld is komen staan, wij willen ook in ieder geval één zondag in het jaar in het bijzonder stilstaan bij onze verbondenheid met Israël. En zoals de PKN dat ook een aantal jaren geleden opnieuw heeft geformuleerd, we zijn onlosmakelijk verbonden met Israël. En het is goed om daar ook aandacht voor te hebben. Toch ga ik het vanmorgen eigenlijk vooral hebben over de Heere God. Ik ga niet vooral over Israël spreken, maar over de Heere God, waar de liederen ook over gingen. En dan worden we ook uitgenodigd door deze God om aan zijn tafel te komen, om zometeen gewoon bij hem te zijn, te genieten van zijn aanwezigheid, te nemen van wat hij ons aanreikt in brood en wijn, en ook verkwikt en verfrist te worden in zijn tegenwoordigheid. Maar weet je, die laatste twee liederen, het is zo mooi wat we hebben gezongen. Hè? Want we hebben op een gegeven moment gezongen dat de ene laatste lied zei, Yeshua, en dat betekent de Heere red. De Heere red. Daarvoor zongen we The Holy One of Israel. En op een gegeven moment werd mij duidelijk, dat gebeurde toen ik met een groep in Bethel was, in het Bijbelse Bethel, daar kan je nog steeds naartoe, ook in het oude Bethel. Dat is een archeologische site. En er was iemand die het volgende uitlegde. Hij zei, wist je wat eigenlijk de naam Israël betekent? Nou, dat woord, of de naam Israël, heeft twee woorden die zijn gecombineerd. Twee stamwoorden van de naam Israël. Het ene is natuurlijk El, en dat is God. Dat is de Heere. En het andere stamwoord van de naam Israël is het Hebreeuws woord Sar. En dat betekent strijden. Hè? Jacob streed met God en toen kreeg hij de naam Israël. Dus het woord Sar betekent strijden, maar het betekent ook vorst zijn of regeren. En we denken vaak bij Israël, hij die met God strijdt, hè, want zo wordt Jacob genoemd, hij die met God heeft gestreden. Maar je kunt onderwerpen leiden, het voorwerp ook omdraaien. En dan is het God die strijdt. Dus de naam Israël betekent eigenlijk gewoon, God strijdt voor zijn volk, maar ook voor de mensheid en voor deze wereld. God regeert. God is vorst. Dat is wat Israël betekent, met andere woorden, is eigenlijk hetzelfde als wat de naam Jezus betekent. De naam Jezus betekent de Heere redt, de Heere verlost, de Heere regeert, de Heere zit op de macht. Hij alleen heeft alle macht en hij is de redder. En de naam Israël betekent God strijdt, God regeert, God is vorst. Heeft u er wel eens over nagedacht? Want er zijn mensen natuurlijk die op zo'n dag als dit naar de kerk komen en dan zien ze die Israëlvlag en dan zien ze de vlag van Jeruzalem. En dan denken ze, wacht eens even, we moeten het over Jezus hebben en niet over Israël. Laten we alsjeblieft bij Jezus blijven en niet over Israël gaan praten. Dan begin je politiek te worden en heb je het over dingen waar we niet ons mee bezig zouden moeten houden in deze wereld. Maar dan mis je de connectie tussen Jezus en Israël. Wij hebben als christelijke kerk zo vaak Jezus en Israël van elkaar gescheiden. Daarom zijn heel veel christenen ook gaan denken van, wij zijn het volk van God, het gaat om ons, het gaat alleen maar om ons, het gaat alleen maar om de kerk, het gaat alleen maar om de verspreiding van het evangelie. En het heeft verder helemaal niks meer met Israël te maken. Die rol van Israël is uitgespeeld, God heeft gewerkt door Israël tot aan Jezus. Toen kwam de Messias van Israël en toen was de rol van Israël uitgespeeld. Natuurlijk hele rare gedachte, maar veel christenen denken wel zo. Ik had van de week nog een gesprekje met een broeder die mij vertelde dat hij jarenlang ook echt helemaal niks met Israël had. Dat hij gewoon dacht van, alsjeblieft niet Israël. Israël is omstreden, Israël is politiek, Israël is aards. Het gaat niet om al die dingen. Maar toen zei hij dat iemand hem daarover begon te vertellen. En iemand hem begon te wijzen op dingen. En toen zei hij van, ik dacht vroeger altijd van, de kerk staat centraal in de Bijbel. En Israël moet zich maar bij de kerk voegen. Hè. Dat is de enige visie die heel veel christenen hebben voor Israël. Het gaat om ons als kerk. En het enige wat Joden moeten doen is, ze moeten christen worden. Ze moeten ook in Jezus gaan geloven. En dus, wij zijn het epicentrum van wat God aan het doen is. En daarom, Joden moeten gewoon in Jezus gaan geloven. Punt uit, that's it. Maar hij zei, nu weet ik dat de Bijbel anders spreekt. In de Bijbel, in de Bijbelse geschiedenis, maar ook in wat de Bijbel zegt over de toekomst, zie je dat Israël eigenlijk het centrum is van Gods handelen. Dat Israël in het epicentrum staat van wat God doet en wat God zal doen. En dat wij als heidenen daar deel aan mogen krijgen. Snap je, dat is een hele andere manier van denken. Niet zo van wij zijn het en zij moeten zich bij ons voegen. Nee, lees je Bijbel, de Bijbel gaat een en al over Israël. Zelfs het hele Nieuwe Testament gaat een en al over Israël. En, en de heidenen komen er op een gegeven moment ook bij wat God in Israël heeft gedaan, wat God voor Israël heeft gedaan. En als het gaat om de toekomst van deze wereld, Jezus had het voortdurend over het koninkrijk. Hij had het voortdurend over het koninkrijk dat op aarde zal gaan komen. Dat was het goede nieuws wat Jezus predikte. Jezus is de Heer die redt. Hij is de gezalfde. Hij is de Christus. Dat wil zeggen gezalfd en Christus. Gezalfd om koning te gaan zijn in deze wereld. Het koninkrijk van God gaat komen in deze wereld. Dat is het goede nieuws. Yeshua, Jezus redt, hij gaat komen als redder, hij kwam als redder, maar hij gaat komen als redder. Dat is het goede nieuws. Dat is de hoop die we hebben voor de toekomst. En dat gaat allemaal niet buiten Israël om gebeuren. Dat gaat niet buiten Israël om gebeuren. Vandaar die stad Jeruzalem. Hij gaat terugkomen daar in die stad. En vandaar ook al dat gedoe over Israël. Ik heb 2 weken geleden in Leeuwarden gepreekt. Ik heb daar als titel boven geplaatst toen we het op ons eigen YouTube-kanaal hebben gezet. De Heere verzamelt Israëls verdrevenen en hij bouwt Jeruzalem weer op. En de wereld schreeuwt moord en brand. De wereld schreeuwt moord en brand. Maar de Heere is wat aan het doen in deze tijd. Dus nou even dit als inleiding, nou heb ik het toch over Israël. Ik ga nu over de Heere praten, maar even als inleiding. Dat ik hoop dat, weet je, die liederen die we hebben gezongen zijn zo prachtig mooi. Wij aanbidden vanmorgen met elkaar de Holy One of Israel. We aanbidden met elkaar vanmorgen de Heilige Israëls, de God in wie wij geloven. Is de God van Israël, de Jezus die wij belijden, in wie wij geloven, die wij willen volgen. Die ons vanmorgen uitnodigt om aan zijn tafel te zitten, is de Messias van Israël. Hij is de Zoon van David, hij is de Koning van de Joden. Hij is de leeuw uit de stam van Juda die gaat komen. En die regeert en op de troon zit. En daarom laten we ermee stoppen om Jezus en Israël van elkaar te scheiden. En laten we ermee stoppen om te denken dat het vooral om ons draait. En dat de rol van Israël is uitgespeeld. Dan zou ik tegen je zeggen, als je dat eigenlijk nog gelooft, ga alsjeblieft terug naar je Bijbel. Lees je Bijbel. En lees wat er in je Bijbel staat over Israël. Ik wil met u lezen een paar versen uit Micha hoofdstuk 7. Een paar versen uit Micha hoofdstuk 7. En ik wil 3 dingen zeggen over de Heere God. Micha 7 vanaf vers 18. De laatste versen van het boek Micha. Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha. Dus ergens halverwege je kleine profeten in je Bijbel. Beetje moeilijk te vinden, hè, dit soort boekjes. Deze boeken bedoel ik. Micha 7. Er staat, wie is een God als u, die ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom. Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toren, aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal al onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. U zult Jacob de trouw bewijzen en Abraham de goede tierenheid die u aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer. Deze versen gaan over de Heere God. Wie is een God als u? Wie is als God? Niemand is als Hij. Weet je, onze vreugde als christenen, als gelovigen in God en als gelovigen in de Heer Jezus, onze vreugde is Hij zelf. Hij is onze vreugde. Hij is onze rijkdom. De reden dat we ons kunnen verblijden vanmorgen is wie Hij is. Het staat ook in de Bijbel, ik geloof dat het Jeremia 9 vers 23 is. Daar staat: de rijke roemen niet in zijn rijkdom. Wat is roemen? Roemen is jezelf gelukkig prijzen met. Dan zegt de Bijbel, als je jezelf gelukkig wil prijzen, als je wil roemen, als je gewoon zoiets wilt hebben van wauw, wat ben ik gezegend, dan moet je niet roemen in je rijkdom. Dan moet je niet roemen in je geld. Dan moet je niet denken, als ik een paar miljoen heb verzameld in dit leven, dan heb ik het gemaakt en dan ben ik succesvol en dan kan ik echt roemen. Nee, dat is misplaatste roem. En de sterke roemen niet in zijn kracht. Als je denkt, nou, als ik maar gezond ben, als ik maar fysiek sterk ben, als ik maar niet ziek ben, als ik maar kracht heb om te kunnen doen en werken en lekker in mijn vel kan zitten. Maar dan staat er, de sterke roemen niet in zijn kracht. Menselijke sterkte is betrekkelijk en is vergankelijk. We zijn niet altijd gezond, we zijn niet altijd sterk, we zitten niet altijd lekker in ons vel. Als je vooral roemt in je eigen kracht, in je eigen fysieke kracht of je eigen mentale kracht, dat is misplaatste roem. Je moet niet roemen in jezelf. En de wijze roemen niet in zijn wijsheid. Als je wil roemen, als je jezelf gelukkig wil prijzen, als je van jezelf wilt kunnen zeggen, wat ben ik gezegend, dan moet je niet denken, als ik maar zoveel mogelijk weet, als ik maar zo goed mogelijk opgeleid ben, als ik maar zoveel mogelijk heb gelezen, zoveel mogelijk kennis heb verzameld, dat is allemaal heel waardevol. Geld is waardevol, gezondheid is waardevol, kennis is waardevol. Maar je moet niet vooral je roem plaatsen in je kennis of je bekwaamheid of je vaardigheid of je kunnen. Nee, wie roemen wil, roemen hierin. Zegt de Heere dat hij mij kennen. Onze roem van morgen is het kennen van God. The Holy One of Israel. Wie is als u, o God? En ik vind het zulke bevrijdende woorden. Wie is als u, o God? Het nodigt ons vanmorgen uit om weer helemaal, met ons hele hart, helemaal van binnenuit ook tot God te gaan. En ons op Hem te richten en ons in Hem te verblijden. Ik kom er steeds meer achter dat het ons verblijden in de Heere God zo fundamenteel is voor het christenleven. Voor alles. Je verblijden in de Heere. Dus onafhankelijk van hoeveel geld je hebt, onafhankelijk van hoe gezond je bent en onafhankelijk van hoeveel kennis je hebt, jij en ik zijn vanmorgen in staat om ons werkelijk te verblijden. Waarom? God is het goede nieuws. Hij is het goede nieuws. Wie Hij is. Wie is als u, o God? En deze tekst zegt ons drie dingen over deze God. In de eerste plaats, Hij is genadig. Hij is een God die ongerechtigheid vergeeft, die voorbijgaat aan de overtreding. Deze God die wij hebben mogen leren kennen door de Bijbel, door de schriften van Israël. Deze God is een God die niet vasthoudt aan zijn toren, maar die zich over ons ontfermt en onze ongerechtigheden vertrapt en onze ongerechtigheden van ons wegdoet, zover het oosten verwijderd is van het westen. Weet je, dat zegt Psalm 103. Hij doet ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar hij doet ze van ons weg. Zover het oosten verwijderd is van het westen. En je kunt op deze aarde altijd verder naar oost of naar west. Met andere woorden, oneindig ver weg doet hij onze zonden van ons. Er staat hier ook, hij werpt al hun zonden, maar in Christus mogen wij dat ook voor onszelf weten. Hij werpt al onze zonden in de diepte van de zee. Weet je, de hoogste hoogte op aarde is 8,9 kilometer. Maar de diepste diepte in zee is 10,5 kilometer. Is 1,5 kilometer dieper dan de hoogste hoogte op aarde. Daar is het totaal donker, daar is nog nooit iemand geweest. Dat is volledig weg. Hij werpt al onze zonden in de diepte van de zee. Afgelopen woensdagavond tot donderdagavond was het grote verzoendag voor Israël. Grote verzoendag, Yom Kippur. En dat, dan viert Israël dat de God die boven ons staat, de God die ons lief, de God die ons heeft gemaakt, maar tegen wie we hebben gezondigd. We zijn van zijn wegen afgedwaald. We hebben allemaal gefaald. Niemand van ons is rechtvaardig. Niemand van ons heeft zich aan de wet gehouden. We hebben allemaal Gods wetten op allerlei manieren overtreden. We hebben ons hart niet rein bewaard. Niet in onze daden, niet in onze woorden, niet in onze motieven, niet in ons hart, in onze gedachten niet. We hebben allemaal gefaald op allerlei manieren. En zo zitten we hier ook vanmorgen bij elkaar. Maar de God die onze vreugde is deze morgen. De God in wie we ons verblijden. En dat gaan we zo meteen ook gedenken door brood en wijn. Is een God die in zijn Zoon Jezus Christus het bloed van het lam dat op grote verzoendag werd besprenkeld op het verzoendeksel van de ark in het heilige der heiligen. Waardoor de bedekking kwam. Die bedekking, weet je, het bloed bedekte het verzoendeksel. Waardoor God de wet niet meer kon zien. Want die wet die lag daaronder. Die wet lag onder in die ark. En de Heere troonde boven de ark tussen de cherubim, tussen die engelen die daar afgebeeld waren. En daar was God en hij zag de wet en op basis van de wet moet hij ons veroordelen. Op basis van de wet moet hij ons straffen voor onze zonden. Maar het bloed komt ertussen. Het bloed bedekt. Het bloed bedekt in het verzoendeksel waardoor God niet meer de wet kon zien. En waardoor er geen veroordeling meer is. Omdat Jezus in onze plaats is gestorven. Omdat het Lam van God onze zonde heeft weggedragen. De dag van de bedekking. Yom Kippur. Grote verzoendag. En daarom nodig ik je vanmorgen uit. Om in Jezus Christus te geloven. Ook jij hebt vergeving van je zonde nodig. Ook jij bent afgedwaald. Ook jij bent niet gelukkig omdat je God bent kwijtgeraakt als je je nog niet tot hem hebt bekeerd, als je nog niet bent teruggekeerd naar God en zijn wegen. En als je nog niet de naam van Jezus hebt aangeroepen voor de vergeving van je zonden. En ik nodig je vanmorgen uit op basis van het woord van God, omdat hij een God is die voorbij gaat aan de overtreding in zijn Zoon Jezus Christus om niet ongelovig te blijven ten aanzien van de Zoon. Om niet ongelovig te blijven ten aanzien van de Messias van Israël. Maar om vanmorgen ook vanuit je eigen hart in antwoord op de prediking van het woord. Want het geloof is uit het horen. Dat je vanmorgen vanuit je eigen hart tegen de Heer Jezus zegt. Ja, Heer Jezus, dank u wel. Dat u ook mijn zonde hebt gedragen aan het kruis. Dat u voor mij bent gestorven aan het kruis. Dank u wel voor uw bloed. Dank u wel voor uw bloed dat tussen beiden komt. Dat er tussen komt waardoor de bedekking is. Waardoor ik mag weten. Door geloof in u. Dat al mijn zonden volledig weg zijn. Niet gedeeltelijk, maar allemaal. Allemaal weg. Door Jezus. En je zult een wonderbaarlijke vrede gaan ervaren. Je zult gaan vinden waar je hele leven lang naar op zoek bent. Naar rust en vrede voor je ziel. Omdat je weet dat je vergeven bent. En omdat er geen veroordeling meer voor jou is. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En deze Heer nodigt ons zometeen uit om te nemen van brood en wijn. Misschien heb je nog nooit genomen van brood en wijn. Misschien zijn er wel mensen in ons midden vanmorgen die nog nooit hebben durven deelnemen aan het avondmaal. Misschien ook wel vanuit een hele strenge gereformeerde achtergrond. Dat je denkt, het is niet voor mij. Of dat kan ik niet zomaar aannemen. Maar ik nodig je vanmorgen uit om te nemen van brood en wijn. En daarmee de Heer Jezus te danken voor wat hij voor je deed. En te roemen in deze genadevolle God. Hij is genadig. En die zonden zijn in Christus echt weg. Het is niet zo dat ze er nog zijn en dat hij ze door de vingers ziet. Nee, ze zijn gewoon echt helemaal weg. Echt weggenomen aan het kruis van Golgotha. In de tweede plaats, hij is niet alleen genadig. Deze God is ook vriendelijk. Waar haal ik dat uit? Dat ene zinnetje vind ik zo mooi uit de tekst die ik heb voorgelezen. Daar staat, hij vindt vreugde in goedertierenheid. Dat is zo positief. God is zo, hij is zo liefdevol. Maar wat staat er? Goedertierenheid is een oud woord. Ik heb hier de herziene statenvertaling. Maar in het Engels heet dat woord loving kindness. En ik vind dat zo mooi. Liefdevolle vriendelijkheid. En dan staat er ook, hij vindt vreugde in zijn liefdevolle vriendelijkheid voor de mensen. Voor Israël en voor de kerk. Weet je, niemand is zo vriendelijk als God. Jezus heeft gezegd, wie mij ziet, heeft de Vader gezien. Ik geloof dat Jezus de meest vriendelijke persoon is die deze wereld ooit heeft gekend. Hij was zo vriendelijk, hij straalde zoveel sympathie uit, dat kinderen naar hem toe kwamen. Kinderen die dartelden om hem heen. De kinderen die proefden al dat hij een hele liefdevolle en vriendelijke en hij was een man die anderen aanvaarde. Hij was soms heel direct in het benoemen van zonde. Hij wond er geen doekjes om als het gaat om goed en kwaad en zonde en gerechtigheid. En hij zei soms zomaar, hij zegt tegen Martha, Martha, je maakt je druk en je bent bezorgd om allerlei dingen. En hij zei tegen de Samaritaanse vrouw, zei die van, ja, je hebt 5 mannen gehad en de man die je nu hebt is je man niet. Dus hij was heel confronterend naar allerlei mensen toe. Maar terwijl hij dat deed, terwijl hij gewoon de waarheid predikte, was Jezus buitengewoon vriendelijk. Want zowel Martha kon het van hem hebben, als ook de Samaritaanse vrouw die kon het van hem hebben. Want ze gaat daarna naar de mensen toe en zegt, kom mee, ik heb iemand gevonden die me alles zegt wat ik heb gedaan. Dus Jezus was ongelooflijk vriendelijk. Hij was zo vriendelijk dat al die kinderen om hem heen kwamen en dat de mensen dachten, die kinderen moeten van hem wegblijven, want hij is veel te belangrijk om zich met kinderen bezig te houden. Maar dan zei Jezus, verhinder ze niet om naar mij toe te komen. En zo is God. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En zo mogen we ons in hem verblijden. Weet je, toen ik een tiener was, nam mijn moeder ons als kinderen voor het eerst mee naar een kerk, een andere kerk. We gingen naar een traditionele kerk, maar dat verwaterde helemaal. En ook het geloof van mijn ouders verwaterde. Toen nam mijn moeder ons op een gegeven moment mee naar een andere gemeente. En ik zal nooit vergeten dat een van de allereerste keren dat ik daar kwam, toen, net als de kinderen vanmorgen naar voren zijn gekomen, ging ik toen ik was een jonge tiener, maar op de een of andere manier, ik kan me nog herinneren dat ik daar ook vooraan zat. En die voorganger, die was zo vriendelijk. Ik voelde als jonge man van 12 jaar oud, dat die voorganger die daar de leiding had over die dienst, dat hij gewoon zo heel vriendelijk met ons omging. En hij stelde die kinderen zo op hun gemak. En ik ken hem nog steeds, ik heb zelfs vorige week nog 1,5 uur met hem zitten praten nadat ik in zijn gemeente heb gepreekt. Hij is nu bijna 80. Gemeente die hij heeft gediend totdat hij met emeritaat ging. Maar zo'n vriendelijke man. En in zijn tijd ben ik tot levend geloof gekomen in een kerk in Haarlem. En sommige mensen zijn buitengewoon vriendelijk. Maar die zeggen ons iets van wie God is. En zo mogen we hem leren kennen. We mogen weten dat hij over ons glimlacht. Weet je, als we die Aaronitische zegen uitspreken aan het eind van de dienst, dan zeggen we, de Heere zegen u en hij behoede u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten. Wat is een lichtend aangezicht? Dat is een stralend aangezicht. Dat is een vriendelijk aangezicht. Hij kijkt naar u met zijn vriendelijke aangezicht. Hij verheft zijn vriendelijke, liefdevolle aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Zo mogen wij in Christus leven onder zijn glimlach. En het laatste wat ik wil zeggen over de Heere God, en dan kom ik ook wel weer terug bij Israël. Maar er staat ook, hij is niet alleen genadig, ten eerste. Hij is niet alleen vriendelijk. Maar God is ook trouw. En op Israëlzondag denken we ook na over zijn trouw aan Israël. Want zijn trouw aan Israël is een geweldige boodschap van de hoop voor de kerk van Jezus Christus. Er staat, u zult trouw bewijzen aan Jacob. U zult Abraham goede tierenheid bewijzen. En u zult de goede tierenheid die u aan onze voorvaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer, de belofte aan de vaderen gedaan, de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan, Die belofte zult u vervullen. U zult trouw zijn aan wat u aan Israël hebt beloofd. Onze God is trouw. En hij zal doen wat hij heeft beloofd. En dat werd ook zo mooi verwoord door de zanglijster zojuist. Ook in het gebed dat is uitgesproken. De liederen die we hebben gezongen. Het was zo uit mijn hart gegrepen. Dank u wel, Heer, want u bent het die doet wat u heeft beloofd. Weet je, ik had afgelopen woensdagavond had ik een avond in Nijkerk. En toen heb ik ook iets gezegd over dat. En dat was eigenlijk wel een beetje een soort ontboezeming. Maar ik volg het nieuws over Israël op de voet. Dat moet ik ook doen, want ik ben hoofdredacteur van de krant Israël Actueel. En ik moet weten wat er in en rondom Israël gebeurt. En mijn laatste boek heb ik geschreven, daar zal ik aan het eind van de dienst nog iets over zeggen, denk ik. Maar heb ik ook geschreven over alle leugens die er over Israël worden verspreid in deze wereld door de media. Een heel vals beeld over Israël, wat door zoveel is omarmd, waar zoveel in zijn gaan geloven. Maar ook alle agressie rondom Israël. Op Yom Kippur zijn 2 Joden vermoord in Engeland afgelopen donderdag. Die daar waren, bij de synagoge. Ik keek naar de memorial service van Charlie Kirk. Vandaag, 2 weken geleden op zondagavond. Ik heb dat helemaal gezien. En er was een Amerikaanse zender. Ik kwam eventjes onderin. Heb je allemaal van die teksten die dan voorbij komen, weet je wel. Terwijl je naar de uitzending kijkt, komen er andere berichten voorbij. Er stond, terwijl we keken naar de memorial service met 80.000 mensen. En de hele regering zo'n beetje van Amerika was erbij. En kwam er een bericht. ISIS roept moslims in Europa op om Joden en christenen te vermoorden. Nou, dat is dus afgelopen donderdag gebeurd in Manchester. En een paar maanden geleden zijn er 2 jonge Joodse mensen in Washington D.C. doodgeschoten, die daar voor de Israëlische ambassade werkte. Ja, dat is de tijd waar we nu in leven, weet je wel. En ik ga nu niet een klaagzang daarover houden, want ik zou tientallen dingen kunnen noemen die de tijd duiden waar wij in leven. En ik maak me echt ernstig zorgen. Ik hoorde Wiert Duk gisteren nog op televisie zeggen, we leven in heel gevaarlijke tijden. En ik ben het met hem eens. We leven echt in gevaarlijke tijden. Er is wat aan het broeien in de westerse samenleving. Er is een culturele, organische beweging gaande, waarvan ik me serieus afvraag waar dat toe gaat leiden. En ik zit er met mijn neus bovenop. Maar ik besefte kort geleden, en dat heb ik dus woensdagavond, heb ik dat ook in Nijkerk, dat kwam er zomaar uit om daar iets over te vertellen. Heb ik gezegd, ik moet echt oppassen dat ik niet bitter word. Ik moet oppassen dat ik niet verbitterd raak. Al die leugens. Al dat anti-Zionisme. Gaat allemaal om dat volk van de Bijbel, hè? En als je dan dat volk van de Bijbel in verband brengt met Jezus, dan zie je dat het dus gewoon hele sterke antichristelijke machten zijn. De geest van de antichrist. Die zien we zich steeds meer openbaren in deze wereld. Maar dat je, weet je, dat ik soms haast gewoon misschien wel een beetje wanhopig of ook een beetje bang word. Ik heb zelf ook bepaalde dingen meegemaakt. Misschien dat sommigen van jullie daar iets van weten. Maar ik heb echt hele agressieve, hele bedreigende, intimiderende, walgelijk vernederende demonstraties meegemaakt. Ik ben bijna gelinst, zo notabene, door 50 woedende moslims bij een bepaalde spreekbeurt toen ik naar buiten ging. Weet je, dus het raakt mijn leven ook persoonlijk. Ik moet oppassen dat ik niet verbitterd raak. Dat ik vriendelijk blijf. Zoals God en Jezus vriendelijk zijn. Maar weet je wel, en toen hadden we het erover. En toen was er een zuster die reageerde in Nijkerk. En die zei van, weet je, ik herken helemaal, zeker als je ouder wordt. Hè, je hebt misplaatst vertrouwen, je hebt misplaatst roem. Je wordt ouder en je merkt dat de dingen waar je hele leven voor geleefd hebt, die zijn het helemaal niet waard geweest om voor te leven. Je hebt eigenlijk verkeerde ambities gehad in het leven. Dan kan je echt cynisch en bitter worden aan het einde van je leven. En deze zuster die zei van, ik herken een beetje wat je zegt. En toen vroeg ze, ja, wat kunnen we er nou aan doen? Wat kunnen we nou doen om te voorkomen dat we bitter worden? En toen vroeg ik het aan haar. En eigenlijk kwamen we er, terwijl we dat gesprekje met elkaar hadden, kwamen we erachter, weet je wat ons behoedt ervoor om bitter te worden? Dat is te beseffen dat God trouw is. Dat is het derde punt. Hij is trouw. En er is maar 1 die regeert. Precies de strekking van de liederen die we hebben gezongen. Te midden van al het rumoer van de volkeren, Psalm 2. Te midden van het woedend zijn van de volkeren. De volkeren gaan tekeer en het woeden van de volkeren. De woedende volkeren en de machthebbers van de aarde. De koningen en de rechters van de aarde die zich opstellen tegen de Heer en zijn gezalfde. Al die antichristelijke machten in deze wereld. Maar wat zegt Psalm 2? De Heer, de God van hemel en aarde. Hij die de schepper is. De God van Israël. Hij lacht om al die vijanden. En hij spot met hen. En hij zegt in Psalm 2: ik heb toch mijn koning te Sion gesteld. Ik heb toch mijn koning te Sion gesteld. En daarom is er aan het begin van deze dienst gebeden om de vrede van Jeruzalem. Maar weet je wat ons helemaal bevrijdt? Van ons cynisme. Van onze negatieve, dat we alleen maar vervuld zijn met zorgelijke en negatieve gedachten. Wat ons bevrijdt van wellicht dat je een beetje bitter wordt, of dat je een beetje chagrijnig wordt, of dat je gewoon je vriendelijkheid kwijtraakt. Wat ons daar helemaal van bevrijdt is dat we beseffen dat er maar één is die op de troon zit. Dat er maar één is die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En dat zelfs de strijd van deze tijd, zelfs al dat vechten tegen de kerk, denk aan de vervolging van de christenen in Nigeria bijvoorbeeld. Al dat vechten tegen Joden, al dat vechten tegen Israël. Dat zelfs dat voorzegd is in de Bijbel. En dat God daardoor heen werkt en dat zijn plannen volvoerd worden. Dat zelfs het antichristelijke van deze tijd eigenlijk ook iets is wat God heeft laten zien dat dat zou gaan gebeuren. Dat hij er volkomen boven staat. Dat het geboorteweeën zijn. Dat we op weg zijn naar het koninkrijk dat gaat komen. Want de geboorteweeën zijn moeilijk, maar ze leiden tot nieuw leven. En zo mogen we ook deze tijd zien. En dat doet ons zingen. En dat doet ons jubelen en juichen. Dat we mogen weten dat hij de woorden die hij gezworen heeft aan de vaderen van Israël, dat Israël tot een zegen zal worden voor alle volkeren van deze wereld. En alle beloften die hij heeft gegeven, ook de landbelofte, aan jullie zal ik dit land geven. En ook de belofte van de wederkomst van de Christus, van de Messias van Israël. En de belofte van een rijk van vrede en gerechtigheid. Maar ook voor ons de belofte van onze opstanding uit de dood. Dat we een nieuw lichaam zullen krijgen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Al die beloften van eeuwig leven, van overwinning over het kwaad, van overwinning over Satan, overwinning over de dood. En dat onze zonden echt helemaal weg zijn en ook nooit meer terug zullen komen. En dat we zullen leven tot in eeuwigheid. Al die beloften zullen vervuld worden door God en zijn Zoon Jezus Christus. En de Heere God zegt, ik heb toch mijn koning te Sion gesteld. Dus deze drie dingen. Ik hoop dat ik je een beetje mag bemoedigen deze morgen. Wij zijn veroordeeld tot de overwinning. Je kan niet anders dan overwinnen in Christus. Wat er ook gebeurt. Wat je ook verliest. Zelfs als je sterft, je bent veroordeeld tot de overwinning. Want God is genadig. Hij doet ons niet naar onze zonden. God is vriendelijk. Hij glimlacht over ons en hij zal tot in eeuwigheid over ons glimlachen. En hij is trouw. Het werk dat hij in ons is begonnen, gaat hij mee door. Zijn plan met Israël zal volvoerd worden. Hij is trouw aan de belofte aan Israël gedaan. Hij is trouw aan zijn beloften aan de kerk gedaan. Weet je, hij zal doen wat hij heeft beloofd. Dit is de God die wij dienen. In hem mogen we ons verblijden. En we mogen vanmorgen ook aan zijn tafel gaan zitten. Zullen we samen bidden ter voorbereiding op de viering van het avondmaal. Lieve Vader, dank u wel dat we u mogen ontmoeten in uw woord. Dat u in Christus Jezus ook onze Vader bent. Dank u dat we uw kinderen mogen zijn. Dank u dat we naar u mogen opzien. We willen tegen u zeggen, Heer, dat we willen niet vooral roemen in geld. Of in gezondheid. Of in ons functioneren. Of onze carrière. Of onze bekendheid. We willen niet vooral roemen in wat we zelf kunnen. Of in onze eigen persoon of identiteit. Maar we willen vanmorgen tegen u zeggen dat we willen roemen in u. We danken u dat we gewoon naar u mogen opzien. Heer, Dank u wel dat we deze prachtige liederen mochten zingen, maar dat we nu ook door u genodigd worden om aan uw tafel te zitten. Dat u ons uitnodigt om ook fysiek te kennen te geven dat we inderdaad in u willen geloven en op u willen vertrouwen en ons in u willen verblijden en in u willen roemen en dat we ook mogen ontvangen. Heer, we willen gewoon met open handen naar u toe komen deze morgen. Met onze verlegenheden, met onze noden, met onze armoede, met ons bankroet eigenlijk willen we tot u komen. En dank u wel dat u ons rijk maakt. Ons geweldig rijk maakt, dat u ons de rechtvaardiging geeft. Niet alleen de vergeving van onze zonden, maar ook de toerekening van de gerechtigheid van Jezus Christus. En dat we mogen roemen in uw overwinning. Dank u, Heer, voor uw vriendelijkheid voor ons. Dank u voor uw goedheid. Wees verheerlijkt in deze momenten. Als we gewoon in de benen komen en als we gewoon samen u mogen loven en prijzen. Dank u wel voor deze momenten. Verheerlijk uw naam. Dank u wel voor de werking van de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.